Oké, okay. Nogmaals hartelijk welkom. En, wie wil er iets vertellen of vragen, iets delen wat je hebt meegemaakt over je relatiecrisis of je eenzaamheidscrisis? Of iets leuks mag natuurlijk ook. Je nieuwe liefde, dat soort dingen. Wie wil er iets vertellen? Angelique, ga je gang.
Ja, ik wil eigenlijk wel iets delen. Vorige keer was ik er niet bij. Het is de eerste keer dat ik er niet bij was, vanaf januari. En de reden was dat ik eigenlijk jou vermeden heb.
Omdat, wat?
Ik heb jou vermeden, ik heb de groep vermeden, omdat het zo dichtbij komt allemaal, wat ik hoor en wat ik op je, in je lessen. Eerder was ik altijd heel gretig van, ik wil meer, meer, meer luisteren. En ik wil, en in één keer dacht ik wil eigenlijk even helemaal niet. Ik heb geen nieuwe dingen nodig. Ik wil eigenlijk gewoon even, inderdaad, zijn met wat er is.
Mm-hmm.
En ik heb echt de hele, tot aan 6:30 heb ik getwijfeld, doe ik het wel, doe ik het niet, sluit ik aan.
Uh-huh.
En zoals nu merk ik eigenlijk hoe fijn het is om het dan ook een keer niet gedaan te hebben.
Ja, ja, ja.
Dat ik eigenlijk tijd had, want ik zat hier gewoon. Dus om de vrijheid te nemen van...
Dus die anderhalf uur dat je anders mee zou hebben gedaan... Heb je nu benut voor, zeg maar, lekker stil te zitten? Je bent niet een film gaan kijken of iets dergelijks?
Nee, helemaal niet. Nee.
Ja, gewoon zijn.
Ja.
Ja. Goed, goed idee. Ja.
Ja. Ja, dus het was eigenlijk heel anders dan wat ik anders altijd doe.
Aha. Uh-huh. Ja, dus je mag ook op het spirituele pad, mag je het niet alleen, is het gewoon het allerbeste om te blijven voelen houden met waar je behoefte aan hebt.
Ja.
En je kan soms ook tegenstrijdige behoeftes hebben. Een deel van de geest wil alsmaar meer informatie. Ook omdat informatie soms ook een prettig gevoel geeft. Hè? Als het heldere informatie is en het klopt wat je hoort, dan kan je daar een soort van... Ga je daardoor geïnspireerd raken, maar je kunt dus inderdaad ook een soort inspiratieverslaving krijgen. Als je, zeg maar, het fijne gevoel altijd blijft ontlenen aan een leraar of aan een boek of aan filmpjes op YouTube of dat soort dingen, terwijl die eigenlijk bedoeld zijn om iets op gang te brengen wat je vervolgens dan echt in jezelf moet zien te perpetuate, hè? Dus dat het dan op een gegeven moment een zichzelf... in stand houdend proces wordt. En natuurlijk, de eerste jaren heb je regelmatig input nodig, omdat de eerste jaren van spirituele beoefening is de ego-identificatie nog erg sterk. En kun je soms ineens, zeg maar, op een ochtend wakker worden en zeggen van, hé, ik heb geloof ik al 3 maanden niet meer gemediteerd. Hé, soort van, hè, ineens ben je gewoon totaal weer, zeg maar, verdwenen in allerlei belangrijke dingen binnen, zeg maar, wat boeddhisten samsara noemen. Dus de eerste jaren moet je wel regelmatig input, spirituele input, die uiteraard die bij je past, die ook doet wat je ervan verlangt, namelijk dat het jou stimuleert om weer regelmatig zelf ook te gaan zitten. En dan uiteraard het zitten dan zonder input. En dat is ook weer zo'n eigentijds modeverschijnsel. Veel mensen hebben een meditatie ontwikkeld waarbij ze zo'n beetje altijd... een koptelefoon op hebben met een begeleide meditatie. En het aanbod is gigantisch, hè? Op Headspace, op Insight Timer. Je kunt waarschijnlijk de rest van je leven elke dag een andere begeleide meditatie wel ergens vinden op internet. En het is mooi dat ze er zijn om op gang te komen. Ook geldt hier weer voor. Soms heb je even een stem nodig, een hulp die jou even, zeg maar, je aandacht richt op... iets anders dan waar je doorgaans alsmaar over denkt. Maar dat prettige gevoel wat je dan krijgt, kan ook weer tegelijkertijd voor het ego een soort van, oh, dit is lekker, deze ga ik nog vaker beluisteren. Zo een tijd lang heb je zo je favoriete insprekers ook. En dan, fijn, dus dat is een soort inspiratieverslaving. Dan wordt inspiratie niet gebruikt om iets innerlijks op gang te brengen, maar maak je jezelf in feite afhankelijk van telkens weer nieuwe inspiratie om even dat fijne gevoel te hebben. Dus als je dat doorkrijgt, dan is het dus inderdaad tijd om dat even te doorbreken. Net als bij elke verslaving. Als je merkt van, het is toch wel een gewoonte geworden de laatste maand om elke avond 5 glazen wijn te drinken. Zal ik eens gewoon een week of wat het niet doen? Ja? Daar begint als het ware bewustzijn, groei van bewustzijn. Dus en dit komt zomaar in me op naar aanleiding van wat jij nu vertelt, wat je hebt meegemaakt. En niet dat jij al inspiratiejunk zou zijn geworden of geweest of wat dan ook, maar daar deed het mij aan denken.
Ja. Het is gewoon fijn om te merken dat als je het anders doet, als ik gewoon merk van ik heb eigenlijk een andere behoefte, dat ik dat dus gewoon kan doen en toch met een spiritueel pad bezig zijn. Dat het niet alleen bij de tweewekelijkse live sessies hier is.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Je moet altijd dat opnieuw inchecken. En natuurlijk, een tijd lang ontstaat er een gewoonte. Ik heb ook iets van, elke zomer ging ik naar Zuid-Frankrijk. En dat was in het begin, was dat enorm vanuit enthousiasme en nieuwsgierigheid. En op een gegeven moment werd het ook een gewoonte. En een tijd lang ben ik dat gewoon blijven doen, totdat ik eigenlijk ook echt dat punt bereikte. Dat ik dacht van, ik moet gewoon eens een tijdje hier niet meer komen.
Ja. Want nou, het leuke was... Ik had een thuisretraite voor mezelf gemaakt. Ik doe al 6 jaar doe ik een retraite week. En dus nu had ik inderdaad iets anders bedacht om dat thuis te doen. En toen kreeg ik jouw uitnodiging voor eind mei.
Ja.
Dus toen dacht ik, dit is een mooie. Dan verplaats ik mijn weekend gewoon. En dan vaar ik mee in het weekend wat jij ingedeeld hebt.
Ja.
Ja, dat was gewoon. Dus ook al was ik er dan 2 weken geleden niet bij, kwam er wel weer iets heel moois.
Mooi, ja.
Gewoon iets heel anders.
Een mooi moment ook om even reclame te maken voor de thuisretraite. Voor zover jullie nog niet daar een bericht over zouden hebben gehad.
Oh.
Dat is dus het weekend van 28 tot 30 mei. En dat ziet er dus uit als dit. Hè? Dus we gaan op Zoom. Dus. En de sessies zijn vrijdagavond van 6 tot 8. En dan zaterdag en zondag is het van 10:30 tot 11:30 ochtends en van 6 tot 8 avonds. Dus in totaal 5 sessies. De middagen zijn vrij af. En in die sessies gaat het meer over de meditatiemethode. Het heet ook een dzogchen, thuisretraite. Dus nu in deze groep praten we voornamelijk over liefde en relaties en dat soort dingen. En ook aan het begin doe ik maar een korte uitleg over meditatie. En tijdens dat weekend is dat dan veel uitgebreider qua uitleg. En praten we meer ook over allerlei zeg maar, aspecten van spirituele beoefening. Er is ook altijd de ruimte om je vragen te stellen. En dat mogen eventueel ook vragen zijn over liefde en relaties. Dus zo streng is het niet gescheiden. Maar dan weet je ongeveer hoe dat eruit ziet. En veel mensen reageren. Dit is de 4e keer geloof ik dat ik dit doe in een jaar. Veel mensen zeggen dat ze het juist prettig vinden om dat thuis mee te maken, omdat ze voor het eerst eigenlijk ervaren hoe fijn het kan zijn om in je eigen huis een meditatiegewoonte te ontwikkelen. En vaak is dat voor mensen toch iets wat hoort bij ergens heen gaan, naar een meditatiecursus of groep, of een retraite ergens in een mooie natuur. Maar gewoon in je eigen huis en, maar andere mensen gaan ook tijdens zo'n thuisretraite gaan hun huis uit en gaan dan in een tentje op de hei zitten of in een huisje ergens in de natuur. Dat mag natuurlijk ook. Het is eigenlijk vooral de bedoeling dat je een weekend lang wat meer tijd besteedt aan zeg maar, je eigen bewustzijn en wat minder verdwijnt in de drukte van alle dag. Maar wat voor drukte je verder nog hebt. Er waren ook deelnemers die gewoon in een huis woonden met een partner en kinderen en die zich gewoon voor de sessies dan terugtrokken. Ergens waar ze dan even alleen konden zitten. Maar de rest van de dag gewoon meededen in het gezinsleven. Dat moet je echt helemaal zelf bepalen. Dus dat is nog even wat reclame voor de thuisretraite. Oké, okay, ja. Dankjewel Angelique. Ja. En daarna ging geloof ik Anouk haar hand omhoog. Anouk, ga je gang.
Hoor je mij?
Ja, ik hoor je.
Oké, okay, ja, ik ben voor het eerst vandaag. En,
Hartelijk welkom.
Dankjewel. Nou, nu valt het beeld een beetje weg, maar dat kan mijn verbinding zijn hier. Wat ik wilde delen is dat ik enorm verliefd ben geworden afgelopen periode. Vastgelopen ben in een stukje wat jij heel duidelijk beschrijft in je boek. En ik voel heel erg dat ik mijn ego tegenkom, terwijl ik dacht dat ik daar helemaal geen last van had. En ik dat ook niet herken. Dus ik ben echt enorm aan het worstelen met mezelf. Ja, moet ik het zeggen. Ik heb zelf besloten vandaag van, nou, laten we maar niet appen als een soort van test. Vorig jaar ben ik gestopt met roken. En ik voel heel erg dat ik dus die kant op ga van die verslaving. En ja.
Je bedoelt de verslaving aan die nieuwe verliefdheid?
Ja.
Ja, ja, oké. Okay,
ja. 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 En het verrast me enorm. Want ik heb vroeger altijd zeer cool, zeg maar. En had ik daar niet zo'n last van. Dus het overvalt me een beetje.
Ah, ja, ja, ja. Dat de hele dag aan iemand denken, ja?
Ja.
En als maar appjes en sms'jes sturen. Om,
Dat heb ik gestopt, hè?
Ja. Maar die neiging had je ook.
Nou ja, ik werd er onrustig van. Dus ik had zoiets van, gewoon even stoppen. En laat ik gewoon eens even teruggaan bij mezelf wat er gebeurt. Want er gebeurt iets anders. En het is precies wat je... Ik heb je boek dus erbij. Dus in deze stukje uit. Dan denk ik, oh ja, nou dat is allemaal aan het gebeuren.
Ja.
Maar ja. Maar ja.
Ja. Ja. En je idee is natuurlijk, hoe hou ik dit onder controle?
Ja. Ja,
maar dan moet ik je al meteen, ja, moet je meteen teleurstellen, dat gaat niet lukken, controle.
Nee.
Moeilijk niet. En zelfs als het zou lukken, dan is dat weer een ander probleem. Want dan ga je toch bepaalde gevoelens amputeren, onderdrukken. En dan lukt het misschien weer wel om het onder controle te houden. Dus dit is een kwestie van je overgeven aan. Wetende, dit gaat heel veel pijn doen, maar laat ik ervan genieten zolang het duurt.
Ja.
De allerbeste houding bij verliefdheid.
Ja.
Je kan genieten zolang het duurt. En altijd zal het genieten ook gevolgd worden door stress, door onzekerheid, eventueel verlatingsangst, eventueel je afgewezen voelen. Dat soort dingen. Verliefdheid opent je ego naar het allerdiepste niveau van zelfafwijzing. En natuurlijk ook de allerhoogste vorm van toedekking van zelfafwijzing. Dus je kunt je ook volmaakt, zeg maar, gelukkig, vol eigenwaarde voelen als je verliefdheid wederzijds is. En je kunt je diep ongelukkig en klein en kwetsbaar, afhankelijk en miserig voelen als de verliefdheid niet wederzijds is of dreigt te zijn. En die heftigheid van gevoelens, die is... Voor de meeste mensen die nog niet zo heel veel beoefend hebben, is gewoon te sterk. Dus je moet ook hier incalculeren. En vooral beginnende beoefenaars, die dus wel al weten hoe het systeem werkt, maar tegelijkertijd totaal nog geen stabiliteit hebben ontwikkeld in hun gewaarzijn. Voor die mensen is er een enorme neiging dat ze zichzelf nog eens dubbel afwijzen. Over het feit dat het niet lukt om ruimte te geven en stabiel te zijn. En dat soort prachtige spirituele dingen die je dan zou kunnen ontwikkelen als je 10, 20 jaar hebt gemediteerd op deze manier. Dus de eerste spirituele beoefening bij verliefdheid is als het ware een soort van, oké, daar gaan we weer. En voor jou is kennelijk de eerste keer dat je er zo heftig in komt. Dus ik zou zeggen, welkom in Samsara. Ja? het leukste en het pijnlijkste wat samsara te bieden heeft. En evengoed het meest krachtige hulpmiddel op het spirituele pad.
Ja.
Dus dat ontstaat zowel door die... In de marge kan je proberen, zoals wat je nu gedaan hebt, van ik werd helemaal onrustig van elke dag die appjes heen en weer. En dan afspreken met je partner, zullen we daarmee ophouden? En maar een maximum instellen van 1 per dag of zelfs van zullen we even elkaar een paar dagen met rust laten? Dat soort afspraken, daar kan je beginnen. En hoe eerder je daarmee begint, hoe beter het nog gaat, vooropgesteld dat je partner in hetzelfde proces zit. Daar kan verliefdheid enorm bijdragen aan spirituele groei. Als je zegt van oké, laten we hiervan genieten zolang het duurt. Laten we elkaar helpen om onze grenzen te leren aangeven hierin. Op een liefdevolle manier. Ja, dat is het mooiste wat er is. Dan krijg je dus, zoals deze cursus ook heet, dan krijg je een spirituele relatie. Dat is dus gewoon een ego-relatie met alle ego-knoppendrukkerij van dien. Plus dat beetje ruimte eromheen, wat je als het ware ontwikkelt door te beoefenen, door de gewaarzijn-meditatie te beoefenen. En die motivatie die beide partners dan hebben, dat ze zeggen, oké, we zijn ieder is voor zichzelf verantwoordelijk. We zijn 2 volwassen mensen, niet 2 kinderen die allebei een papi en een mami nodig hebben om zich weer veilig te voelen. Nee, laten we beginnen met die veiligheid, zeg maar, op een... Dat we dat een beetje zeg maar, niet al te uit de hand laten lopen. Ja, en dat we heel erg genieten van liefde. Maar na 1 dag of 2 dagen samen zijn. Stop. Terug naar je eigen huis. Geen appjes, geen sms'jes. Terug. Eerst jezelf terugvinden. Voordat je weer zeg maar, uitreikt naar die ander. En zeker bij verliefdheid. Maar sowieso in contact met andere mensen. Hebben we de sterke neiging om ons gewaarzijn te vergeten en om ons te identificeren met dat ego, met dat aangeleerde zelfbeeld. Dat is ook vaak het leuke aan een verliefde, wederzijdse verliefdheid, dat je even jezelf helemaal kwijtraakt in dat contact met die ander. Dat is op ego-niveau is dat soort prettig, dat je even helemaal niet aan jezelf hoeft te denken. Je bent alleen maar soort van gefascineerd door de schoonheid en de liefheid van die ander. Maar dan na een dag of zo, of na een paar uur al, of na een dag, of na 2 dagen, hoe je leven eruit ziet, dat bepaalt iedereen zelf. Maar echt niet veel langer dan dat, terug naar jezelf oefenen. En dan dat die eerste gevoelens van elkaar missen ook. Gewoon niet meteen weer weg appen met berichtjes, met geruststellende. Ik vond het ook heel leuk en vond jij het ook zo leuk als ik het leuk vond en dat soort dingen. Ja, dus je hebt een fantastische uitgangspositie als nieuwe cursist in deze cursus en meteen verliefd. En dus vooral, het mag. Je mag de controle totaal verliezen. Je mag helemaal gek worden van je eigen obsessie voor die persoon. En het mooiste is als je dat allemaal kan delen met de ander, met een beetje humor erbij ook. Van jemig, wat ben ik verliefd op je zeg. Ah, weet je wel, ik word er helemaal gek van. Leuk ook natuurlijk, maar ook zo zullen we elkaar hier een klein beetje in gaan supporten.
Mm.
Ja?
Mm. Ja, nou, dat doen we ook. Dus dat, ja. Is, ook goed. Dus dat is heel fijn. Maar ja. Het was vandaag gewoon heel heftig. En toen keek ik en toen zag ik, hey, is vandaag zo'n bijeenkomst. Dus ik denk, nou, dat komt goed uit.
Ja, dat komt goed uit, ja. Ja,
dus dan kan ik dat wel.
Ja, dus nee, we leven met je mee.
Dankjewel, ja.
Mensen, iedereen die weet wat verliefd zijn is, leeft met je mee.
Ja.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.
En dan zie ik Freddy.
Hallo allemaal.
Hi.
Hi. Ik ben sinds een paar maanden met deze cursus bezig. Ik heb nu bijna alle lessen geluisterd. En ik ben tegelijkertijd ook bezig met een soort onderzoek naar andere vormen van relatie. Of laat ik het zo zeggen, ook fysiek en knuffelcontact zonder dat daar meteen voor eeuwig en altijd en we leggen ons nu vast. aan vast zit. En dat heb ik nu met twee verschillende... En ook om eventueel dan tegelijkertijd te kijken hoe dat dan gaat. Ja. Dus ik ben enorm in onderzoek. En ik word af en toe natuurlijk omver geblazen door een ego-storm. En totale zelfafwijzing. Dat ik denk, daar gaan we weer. Maar dan denk ik, aha, nu kan ik beoefenen. Dit is een hele mooie kans om het allemaal te treden. Of dan luister ik ook naar een van jouw lessen. En dat werkt dus. Hè? Dus ik hobbel heel gezellig op en neer. En af en toe heb ik ook hele fijne ervaringen. Ik ben nu even, nou ja, wat jij noemt, een derde wiel aan de wagen relatie begonnen met een ex. Nou, we gaan het gewoon allemaal beleven. Mm-hmm. Maar nou heb ik die, ik weet niet meer welk hoofdstuk dat is, waar jij al die de ego-relaties opzomt. Van dan kan je het zo doen, dan kan je het zus doen. Maar daar hoor ik niet een polyamoreuze relatie. Dus heb ik het nou verkeerd begrepen dat jij uitsluit dat je een spirituele polyamoreuze relatie kan hebben? Of
Nee.
Dat is zwart-wit. Of, ja. Nee.
Dat, je bedoelt het boek Bevrijd door Liefde. Daar heb ik al die zeg maar, verschillende relatievormen van de knip.
Nou ja, ik luister naar de opname. Dus ik heb het boek niet, maar ik luister naar jouw opname ervan.
Ah, dat is precies, dus van Bevrijd door Liefde.
Oké.
Ja?
Ja.
In ieder geval, oké. Maar nee, polyamorie is prima. En je hebt twee soorten, natuurlijk. Je hebt de ego-variant en de spirituele variant.
Ja.
En de ego-variant is... Twee partners besluiten samen om zeg maar de gebruikelijke claim op monogamie om die los te laten. En geven elkaar dan de ruimte om eventueel ook met anderen intiem te zijn. Doen daar eventueel wat afspraken over eventueel over veilig vrijen. En eventueel over wat ze elkaar dan wel moeten vertellen, wat ze elkaar eventueel niet hoeven te vertellen. En als ze dan allebei iemand hebben, zeg maar buiten de deur, laten we het zo maar noemen. Dan wordt dat wel eens polyamorie genoemd. En dat mag ook best. Maar wat je hier ziet is vooral dat de gebruikelijke neiging van twee ego's die intiem zijn met elkaar, om zich ook van elkaar afhankelijk te maken, die wordt hier als het ware ogenschijnlijk doorbroken. Maar alleen maar omdat men zijn afhankelijkheid nu kan verdelen over twee personen. Dus je bent afhankelijk van je, zeg maar, laat ik maar zeggen, je hoofdpartner. Ja? Maar niet zo volledig meer als je hoofdpartner de enige is waar je intiem mee bent. Want je hebt ook nog iemand anders waar je intiem mee bent. Dus een deel van je afhankelijkheid is daarbij ondergebracht. En je ziet ook vaak dat zo'n constructie een tijd lang goed gaat tot bevrediging van in ieder geval de beide partners van zeg maar, de relatie waar we het nu over hebben. Mm-hmm. En... Totdat een van beiden eventjes zonder, zeg maar, partner buiten de deur zit. Die is dan op dat moment weer ineens volledig afhankelijk van die ene die nog wel iemand anders buiten de deur heeft. En dan zie je al vaak dat het gaat schuren. Dat die ene persoon die dan geen buiten de deur partner meer heeft, zich toch wat eenzamer gaat voelen. Toch een beetje jaloezie ontwikkelt. En dat dan vaak ook niet bij zichzelf kan oplossen, maar daar de partner dan toch mee lastig valt. En die vindt dat dan heel vervelend. En die gaat dan zelfs meer, trekt dan meer naar die buiten de deur partner, want die zeurt niet.
Ja.
Ja. En zo heb je dan vaak een soort shift van partners die dan bij de buiten de deur partner wordt dan de hoofdpartner en de eerste verdwijnt en afijn dat soort dingen. Dus dat is vaak wat er gebeurt als je zeg maar, die gebruikelijke norm van monogamie, als je die loslaat. Dat kan dan, dus dat hoeft op zichzelf helemaal niet spiritueel te zijn en het hoeft ook niet met liefde te maken te hebben. Je kunt eventueel wel nog je hoofdpartner, de hoofdpartners kunnen wel ook een soort liefde voor elkaar voelen. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je dan voor je buiten de deur partner ook zeg maar, dezelfde soort liefde voelt. Dat kan vaak veel meer een soort... friendship with benefits zijn, hè? Gewoon dat je iemand die je leuk vindt en waar je ook seks mee hebt. En dus dat is de, zeg maar, wat ik dan zeg maar, de pure ego-variant noem. Polyamorie, ja, als je zegt van oké, je houdt van twee mensen min of meer zeg maar, op een gelijkwaardige manier. Dus hoe dat dan ontstaat is moeilijk te zeggen. Soms is het zo dat een stelletje krijgt een biseksuele buiten de deur partner erbij, die dus met die twee tegelijk kan vrijen. En ook gek is op allebei. Of je hebt werkelijk ontstaat iets van, ik hou van jou, maar ik hou ook al van die. Of ik hou van ik hou van iemand en er komt ineens echt een verliefdheid bij, die dan ook alle ruimte krijgt. Zo, dat is, ik denk dat dat meer een puurdere betekenis van polyamorie is. Dat je echt met meerdere mensen een liefdesrelatie hebt. Met alle, zeg maar ook, met alle dingen die bij een liefdesrelatie horen. Dus ook de knoppen die krijg. En ook daar zeg maar, zijn er levensgrote valkuilen, uiteraard.
Ja.
Vaak is er toch één persoon die zeg maar, het meeste aan zijn trekken komt. En een ander die zijn best doet om niet moeilijk te doen.
Ja, ja.
En daaraan meedoet, ja, uit angst om die ene kwijt te raken bijvoorbeeld. Hè? Dus man en vrouw. Man krijgt iets buiten de deur. Vrouw probeert dat heel ruim te aanvaarden. Eventueel zelfs vanuit spirituele motieven. Dat die man die ruimte te gunnen. Maar het wordt dan totaal geen polyamorie. De man is gewoon zeg maar, op een bepaalde manier emotioneel gestoord. En vindt het niet meer bij zijn eigen vrouw. Maar wel bij die ander nog enige opwinding. En dat wordt dan allemaal zeg maar, toegedekt met een quasi-mantel der liefde.
Ja.
Dus echt, ik heb veel verhalen al gehoord natuurlijk en gelezen. Mensen mailen me daar dan over. En vaak als het al in het problematische fase terechtgekomen is natuurlijk. En dan kan je vaak zien van, oh, dit begon zo leuk, hè, zo veelbelovend.
Ja.
In het begin is het vaak heel ruim, hè, echt soort van alle en spannend ook. En het kan zelfs je relatie die al een beetje sleets geworden was en een beetje gezapig en zo ineens weer bruisend maken. Dat je weer je eigen partner komt thuis en je wist net of je hem voor het eerst ziet, weet je wel. Dat soort dingen. Maar dan ergens ontstaan dan vaak na een tijdje de keerzijdes ervan. En ik denk dat bij al die dingen, ik heb er geen oordeel over, maar bij al die dingen staat of valt de mate waarin beide partners, of alle drie de partners, als het hier over polyamorie gaat, of alle vier zelfs eventueel, in staat zijn om en heel eerlijk te zijn over hun gevoelens en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.
Ja.
Dus je gevoelens delen met elkaar, maar nooit de ander verantwoordelijk stellen voor.
Ja.
Hooguit wat jij doet of hoe jij praat, triggert bij mij het gevoel dat ik er niet meer toe doe, er niet meer bij hoor. Ik ga daar proberen mee te dealen op een spirituele manier. Je zou me kunnen ondersteunen daarbij. En dan doe je eventueel suggesties waar je baat bij zou hebben. Hè? Dat is die oefening in les 3, geloof ik, of zo. Ik ben die nummers al vergeten.
Ja.
Dus maar dan kan ook de gewone, zeg maar, seksuele polygamie kan ook bijdragen tot... Ja, je hoeft dan niet helemaal niet te houden van elkaar, maar je geeft elkaar seksuele vrijheid. En ook dan wordt alles gedeeld wat je... zeg maar, afgesproken hebt om te delen met elkaar en alle gevoelens van onzekerheid en kwetsbaarheid. En dan kan ook dat bijdragen aan spirituele groei. Dus ja. het gaat niet zozeer om wat je doet met z'n tweeën of met z'n drie of met z'n vieren, maar hoe je het doet. Ja, en vooral hoe je het doet ten opzichte van zeg maar, openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid nemen zelf.
Ja. Ja,
ook als je partner dingen doet die werkelijk heel pijnlijk zijn. En het is niet vergoelijkend, dus dan mag je echt zeggen tegen die partner, wat jij doet nu vind ik heel erg pijnlijk, maar het is mijn verantwoordelijkheid. En dat kan ook inhouden, ik stop met deze relatie. Ja, in plaats van, jij moet daarmee ophouden. Nee, je kan zeggen, als dit zo blijft, dan zie ik mij dit niet volhouden. Dan ga ik gewoon me terugtrekken hieruit. Dat is een heel ander verhaal dan, als je er niet mee ophoudt, dan ga ik bij je weg.
Ja.
Ja, dat laatste is gericht op jij moet veranderen. En het eerste is gericht op van nee, ik probeer te veranderen. Als me dat niet lukt mentaal, als het me niet lukt spiritueel om mij te veranderen, dan verander ik in materieel opzicht. Dan besluit ik om bij je weg te gaan.
Ja, maar ik heb dus geen partner. Dus ik spreek vanuit de mogelijkheid dat ik dus meerdere relaties heb.
Prima, dat scheelt al een hoop gedoe.
Dat,
Ja, want als je één partner hebt, dan is daar toch iets verval. Als je een tijd lang monogaam bent geweest met die partner.
Ja.
En dan ga je experimenteren. Dan is er dus toch al, heeft er al een soort onbewust, een soort egoverstrengeling plaatsgevonden. Dus dat betekent dat bepaalde veiligheden ineens doorgeprikt worden. Die zijn ineens niet meer veilig.
Ja.
En dan kan er een hoop loskomen. Maar als je geen relatie hebt en je kunt gewoon, zeg maar, je contacten leggen met wie je dat leuk vindt.
Ja.
En dan is het wel belangrijk dat je eerlijk bent.
Ja.
Ook, weet je wel, dat als je tweede contact dan weet van een eerste contact al, dat soort dingen.
Ja.
Waarbij je ook weer kunt afspreken in welke mate je dan dingen vertelt en welke dingen je niet vertelt. Ook. Want je mag ook rekenen op een soort privacy natuurlijk.
Ja. Ja.
Dat is echt buitengewoon boeiend. En alleen dat al bespreken met partners, ja, met je twee minnaars of minnaressen, dat gewoon bespreken. Hoe zullen we dit doen?
Ja.
Hoe gaan we dit doen zodat we elkaar altijd blijven respecteren, altijd elkaar ook vrij blijven laten en zoveel mogelijk ook, zeg maar, genieten van het mooie wat, zeg maar, intimiteit kan brengen.
Ja. Ja, dus, het lijkt me een boeiende tocht. Maar ik ben een klein stukje op weg.
Ja, ja, leuk. Ja.
Dus gewenst hou ik je op de hoogte. Maar,
zeker, ja, dat is altijd
want
leuk.
Nu hebben we natuurlijk ook nog allerlei virale consequenties eromheen. Hè? Je hebt natuurlijk sowieso de SOA's, maar nu hebben we ook nog de corona erbij. Dus
ja, dat ja, 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 ja,
ook allerlei boeiende dingen op. Ja. Ja,
daar moet je over praten, ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is waar, ja.
Ja.
Maar ja, dat is echt waar. Je kan natuurlijk gewoon thuis blijven en met niemand nog intiem zijn. Dat is qua corona het veiligste. Qua SOA en zekere zin ook natuurlijk. Maar dan heb je ook geen plezier. Dus, en daar moet je dus ergens gaan afwegen. Hè? Of je wel of niet veilig vrijt. Of je, als je elkaar ontmoet bijvoorbeeld. Ik vraag aan mijn vriendinnen. Ik heb twee vriendinnen dan waar ik dat ook zo'n Friends with Benefits mee heb. Dan weten we al van elkaar, als je nou net voordat we elkaar ontmoeten naar een kroeg bent geweest en flink hebt gedronken en hebt gezongen aan de bar met mensen boven op elkaar gepakt, dan zou ik dat willen weten. Dan kunnen we misschien beter niet de dag daarna afspreken. Maar het is niet dat ik daar elke keer om vraag. Heb je deze week dit? Heb je dat toch? Dat is een soort vertrouwen wat je dan geeft in zekere zin en ook krijgt na een tijdje van, dat je weet gewoon van, ja, je hebt verantwoordelijkheid niet alleen voor je eigen gezondheid, maar dus indirect een klein beetje ook voor dat van een ander.
Ja. Ja.
Dus dat je daar voorzichtig mee omgaat.
Ja.
Ja, het is buitengewoon boeiend. Ja.
Oké,
veel succes.
Ja, bedankt.
Ja. Wie wil er nog iets vertellen? Of delen? En is dit misschien een goed moment om ons in groepjes op te splitsen, zodat jullie even met elkaar iets kunnen vertellen? En hoe gaat het in zijn werk? Dat, voor de mensen die nieuw zijn, zal ik het nog een keer vertellen. Zometeen kom je in een groepje terecht van 3 of 4 deelnemers. En zodra je daarin terecht bent gekomen, mag je niet beginnen met babbelen, maar mag 1 persoon beginnen met iets te vertellen. En zodra 1 persoon begint met iets te vertellen, mogen anderen niks meer terugzeggen. Dus het gaat telkens om 1 persoon vertelt, de andere personen luisteren en mogen niks terugzeggen. Mag eventueel, maar verder, niet, verder niks. En niet inhoudelijk reageren. En als die ene persoon dan uitverteld is, dan moet hij dat ook zeggen, want hij mag ook even zijn mond houden. En dan moet iedereen zijn mond houden totdat die persoon klaar is met praten. En dan moet hij zeggen, ik ben klaar, dit was het. Volgende. En dan mag een van de anderen beginnen met vertellen. Als je allemaal geweest bent en er is nog tijd over, we hebben 20 minuten voor de oefening, dan mag je napraten. En dat mag wel als een gewoon, zeg maar, babbelgesprek. Maar ook dan is het aan te bevelen om niet alsnog inhoudelijk adviezen te gaan geven. Of heel erg van wat jij vertelde, dat heb ik ook meegemaakt of zoiets. Of te troosten of zo. Maar eventueel wel te vertellen dat je die neiging voelde om advies te geven of te troosten of wat dan ook. Dus je deelt dan je ervaring tijdens het praten terwijl een ander niks terug zei. En hoe was het om te luisteren terwijl je niks terug mocht zeggen. Dat is de oefening. Als je nu al weet dat je hem niet wil meedoen, dan moet je eigenlijk, dan kan je beter even de vergadering verlaten, want anders komen die groepjes heel ongelijk uit. Dus dan moet je even op leave en daarna leave meeting klikken. En dan kom je gewoon over de kleine 20 minuten terug. Want dan gaan we weer verder met z'n allen gezellig babbelen. Dus ik stop even de recording.